Ja, we moeten het vanavond hebben over een zeven. En bij nader inzien heb ik natuurlijk wel een toepasselijke zeven in huis. Hè? Dat wil zeggen, in de Bijbel bedoel ik. Hè? Een zeven die een beetje past bij de datum van vandaag. De 14e januari 1991. Wat is het, even bij zeggen voor het bandje natuurlijk. Hè? Dan kunnen ze achteraf horen hoe ik het verkeerd gehad heb, snap u? Maar ik heb wel een zeven in gedachten. Ik denk bij een zeven natuurlijk altijd in de eerste plaats positief. Namelijk aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Het werk wat God doet in Christus. Waardoor inderdaad rust tot stand komt. En waardoor inderdaad de wereld met God verzoend wordt. Dat wil zeggen, al wat er van over is. Dat is trouwens straks ook gelezen in Zacharië 14. De overgeblevenen van die heidenen zouden optrekken naar Jeruzalem. Niet alle heidenen die ooit geleefd hebben. Alleen de overgeblevenen. De overlevenden dus. Hè. De anderen uiteraard niet. Maar goed, daar zullen we het vanavond dan maar niet verder over hebben. Maar waar ik wel ook aan kan denken natuurlijk vanavond is aan de zeven rijken die in de Bijbel genoemd worden. Het is misschien een gelegenheid om daar nog vanavond bij stil te staan. Dat was ik eigenlijk niet van plan. Maar ja, dat ja, is toch wel een aardige gelegenheid. Het is altijd aardig. Kijk, als het die dingen niet aan de orde zijn, dan zijn er in de praktijk maar weinig mensen die echt bereid zijn naar het profetisch woord te luisteren. Dus dat stel ik je zo onder ons. Dat is nou eenmaal zo. Maar als het wat moeilijk wordt in de internationale verhoudingen, dan komen ze aan mij vragen hoe het nou staat. En dan denk ik, dan moet je niet bij A wezen, maar bij GBJ hè, moet je dan wezen. Maar goed, want hoe het met de wereld toe gaat, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar we hebben natuurlijk wel het profetisch woord dat zeer vast is. Het valt mij altijd op dat er staat, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat het woord van God vast is, schrijft Petrus ook. Het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Maar heeft hij het over profetieën, dan blijkt het ineens zeer vast te zijn. En dat is heel wat vaster dan menigeen denkt. Zo is het nou eenmaal. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat het eenvoudig is, maar vast is het zeker. Wat een aardige uitdrukking is natuurlijk. Hè? Vast is het zeker, ja. Die zeven, nou laat ik dan maar lezen, Openbaring 17. Dat is misschien wel het aardigste, omdat daar een heleboel tegelijk achter elkaar vermeld wordt. Dat is weer zo, omdat we daar aan het eind van de Bijbel zitten, een stuk of vier hoofdstukjes van het einde. En dan worden we geacht al het voorgaande te kennen. Dat is natuurlijk nooit zo, maar ja. Wij worden wel geacht al het voorgaande te kennen, zodat het dan mogelijk is om in zeer korte tijd een heleboel op te sommen en met elkaar in verband te brengen. Dan hoop ik dat het vanavond ook lukt, maar we doen ons best, hè. Openbaring 17, één uit de zeven engelen, dat waren er dus ook al zeven, die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, waar zou dat nou wezen? Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en palen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid haar roererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn bergen, op welke de vrouw zit. Het zijn ook zeven koningen. Vijf zijn gevallen en de een is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen die het koninkrijk nog niet ontvangen hebben, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het is een heer der heren en koning der koningen. En die met hem zijn, de geroepen en uitverkoren en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen en dat ze enerlei mening doen. En dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En na deze viel Babel, want dat is wat in hoofdstuk 18 en 19 vermeld staat. In het algemeen spreekt dit hoofdstuk dus over Babel, dat zal wel duidelijk zijn. En de naam Babel of Babylon, dat is dan de Griekse versie van de naam. De naam Babel wordt hier ook gegeven aan deze vrouw in dit visioen. Het is een betrekkelijk eenvoudig visioen, zeg ik altijd. Het wil niet zeggen dat het makkelijk is om erover te spreken. Dat is weer wat anders. Maar het visioen is betrekkelijk eenvoudig na alle voorgaande Bijbelse profetieën en symboliek. In eerste plaats staat er in vers 1, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die zit op vele wateren. Dat zou hij dus zien. Werd van tevoren aangekondigd. Hij zou zien de hoer, de grote hoer, het oordeel namelijk van de grote hoer. Dat wil zeggen dat die gezien wordt, maar ook het oordeel wat erover komt wordt gezien. En ze zit op vele wateren. En daarna staat er waarom zij als hoer wordt aangeduid, namelijk omdat de koningen der aarde gehoereerd hebben met haar. En die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Dat is niet zo moeilijk. Wijn staat in het algemeen voor geestelijke zaken. Als je het heel eenvoudig zegt, godsdienst in het algemeen, dat is het in ieder geval. Maar in de negatieve betekenis gaat het dan om afgodendienst. Dat komt meer in de Bijbel voor en hier ook. Bovendien, het staat er gewoon bij. Want wijn harer hoererij betekent uiteraard gewoon wijn, namelijk hoererij. We zijn gewend bij wijn te denken aan Christus, het leven van Christus enzovoorts. Maar hier gaat het om een ander leven uiteraard. En daarom staat het erachter bij, namelijk hoererij. Het is precies de tegenkant van wat het zou moeten zijn. En verder wordt dan ook gezien wat er gezegd werd. Namelijk wordt aangekondigd een vrouw, een hoer namelijk, die op vele wateren zit. En er wordt dan wat over gezegd. En daarna wordt Johannes weggebracht in de geest, dat wil zeggen hij was niet letterlijk in de woestijn, maar geestelijk was hij wel in de woestijn. En wat ziet hij in de woestijn? Nou, je zou zeggen geen water, want hij zou zien een hoer zittend op vele wateren, maar in de woestijn zie je geen water. Dus het eerste grote probleem dient zich meteen al aan. Er is niks moeilijks aan natuurlijk. Wat hij ziet namelijk is een vrouw zittend op een scharlakenrood beest, om dat de woestijn maar even over te slaan dan. Hij ziet een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, terwijl gezegd was dat hij de hoer zou zien zitten op vele wateren. De vrouw en de hoer, dat is dus dezelfde, dat is makkelijk genoeg, maar het betekent tegelijkertijd dat het scharlakenrood beest hetzelfde is als vele wateren. Niet als je het uittekent, denk ik wel eens, hè? Maar typologisch wel, en daar gaat het maar om. Zodat je in één adem, zou ik maar zeggen, 2 verschillende beelden aangereikt krijgt. En dan zeg ik er altijd bij, en dan snap je de ene niet, dan snap je de andere wel. Geen probleem. En daarna snap je ze dus allebei. Vele wateren zijn namelijk vele volkeren. Daar staat het trouwens ook. En het leuke is dat er staat in vers 15, waar staat, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. Maar hij had helemaal geen water gezien. Hij had een scharlakenrode beest gezien. Maar het is hetzelfde. Niet als je het ziet, maar wel in de betekenis. En daar gaat het maar om, hè. En dat het beest een uitbeelding is eveneens van volken, scharen, natie en tongen, dat is ook niks nieuws. Want ook dat komen we al in het Oude Testament tegen. Natuurlijk in de eerste plaats in Daniel. En als u echt moeite hebt met te zeggen dat het scharlakenrood beest en de wateren hetzelfde dus uitbeelden, dan kun je nog altijd tot een tussenoplossing komen. Dan verschijnt namelijk dit beest uit het water. Rijst op uit het water, zoiets als bij Loch Ness, zal ik maar zeggen. Als het daar nog eens gebeurt, zullen ze zich ook wel verwonderen, neem ik aan. Maar goed, dat even terzijde. Maar in Openbaring 13 vinden we zo'n situatie dat ditzelfde beest, in ieder geval net zo'n beest, en er zijn er volgens mij niet veel van, een beest namelijk met 7 koppen en 10 horens, komt daar voort uit de wateren. En verder komt het overeen met Daniël hoofdstuk 7, waar niet één, maar zelfs wel 4 beesten achtereenvolgens uit de wateren opkomen. Hadden er nog meer kunnen zijn, maar ja, het was al wat later in de tijd, dus het hoefde niet meer. Maar er waren er in ieder geval 4, daar gaat het maar om. Zodat het idee van een beest dat voortkomt uit de wateren heel gemakkelijk te verklaren is. Het beest staat voor de macht als zodanig, het rijk als zodanig over de volkeren. En de wateren zelf staan voor de volkeren. Water betekent de volkeren, scharen, natie en tongen. En als er zo'n beest uit de voorschijn komt, dan betekent dat een of ander monsterlijk macht of wereldrijk, noemen wij het meestal dan, daaruit naar boven komt. Met wereldrijk dan tussen aanhalingstekens natuurlijk, want het is per slotverrekening toch helemaal geen Bijbelse uitdrukking. Maar een groot rijk, dat in elk geval. En dan is het plaatje al helemaal niet meer moeilijk, want dat rijk, de beest staat dan voor het wereldrijk, wat ineens uit de heidense, uit de volkeren, uit de mensheid omhoog komt. En het beest wordt uiteraard bestuurd door die vrouw die erop zit. Die zit er niet zomaar op natuurlijk, hè. Die voor de aardigheid. Zij bereidt dat beest en heeft dus macht over dat beest. En dat is ook wat er verklaard wordt. En er staat gewoon wat het is. En dat is namelijk, die vrouw, die hoer, is namelijk een beeld van de stad Babel. Van waaruit dit beest, oftewel dit rijk, geregeerd wordt. Een rijk wat kennelijk voortkomt uit volken en scharen en natie en tongen. Zodat niet noodzakelijk alle volkeren daarvan deel uit hoeven te maken. Dat is in het verleden ook nooit geweest bij de diverse wereldrijken. Wij noemen het wereldrijken, maar ze hebben nooit de hele wereld geregeerd, uiteraard. Dan zegt men de toenmalige wereld, maar dat is een omkering van wat er aan de hand is. Dan doe ik me net alsof alles wat bij het rijk hoorde was de wereld, en wat niet bij het rijk hoorde, dat telt ook eigenlijk niet mee. Dat wordt verwaarloosd. Dat is ook een manier om over wereldrijken te spreken. Maar u begrijpt de gedachte waarschijnlijk. De mensheid in het algemeen, volken, scharen, natie en tongen, daaruit verschijnt een beest. En dat is dan een rijk, en dat beest werd bestuurd hier in dit visioen door deze vrouw, en er staat letterlijk van dat het de stad Babel is. Nu is het zo dat het helemaal geen probleem hoeft op te leveren dat het Babel is, en toch heeft het in het verleden problemen opgeroepen. Waarom? Omdat men meende dat men tweemaal moest vergeestelijken. Een bekende fout langzamerhand. Ik heb er vroeger niet veel van gehoord overigens, maar het wordt langzamerhand een bekende fout, tweemaal vergeestelijken. Dat moet je dus niet doen. Hier wordt een vrouw gezien, een hoer namelijk, en ze is een type van Babel. En dan moet je niet weer zeggen, maar waar is Babel nou een type van? Want zo zit het niet. Er gaat maar één keer en er staat hierbij wat het is, dus er kan geen misverstand over bestaan. Het is Babel. Dat neemt niet weg, overigens, dat de invloed van Babel zich over de hele wereld heeft doen gelden in het verleden. En daar bedoel ik niet alleen het verre verleden mee, de grote wereldrijken die er zo voor onze jaartelling geweest zijn. Maar daar bedoel ik ook mee de tegenwoordige wereld mee, want daarin heeft de invloed van Babel zich ook altijd doen gelden. Zelfs in de dagen dat er helemaal geen stad Babel bestond. Dat is natuurlijk wel zo. Maar in dit visioen is het gewoon, wordt de vrouw gezien en er staat van wie ze is. De naam staat trouwens gewoon erop geschreven, dat is makkelijk voor de verklaring. Dat is die profetische kaarten, schrijf ik onder namen erbij op wat het allemaal is. Hier ook, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Dat is vers 5, makkelijk te onthouden eigenlijk, verborgenheid. Vers 5, nou goed. Het betekent in elk geval dat het niet alleen Babel is, maar het betekent ook dat Babel, voordat het zover is, ook in het verborgene actief geweest is. En dat is natuurlijk ook zo, omdat de stad Babel in het verleden verruineerd is, of in gewoon Nederlands verinneweerd, heet dat, hè? Of is dat Gronings? Dat weet ik nooit precies. Verruineerd is geworden, zo'n 300, ik weet de datum niet meer uit mijn hoofd, 300 zoveel voor onze jaartelling. In de dagen namelijk van het Medo-Persische Rijk, toen de Persische koningen toch maar liever weer naar huis gingen, na enige tientallen jaren in Babel gezeteld te hebben. Want die Babyloniërs, dat wil zeggen de inwoners van de stad, deden nogal vervelend tegenover die Perzische koningen die daar het Perzische Rijk bestuurden. Zodat uiteindelijk definitief die Perzische koningen zich hebben teruggetrokken. Bijvoorbeeld op de Burg Susan, weten we allemaal uit de Bijbel. En dat betekent dat Babel, dat de hoofdstad was ooit van Nimrod. Het allereerste wereldrijk, toen er nog helemaal geen volken verenigd hoefden te worden, omdat er nog geen volken waren. Jawel, dat Babel van Nimrod vindt zijn voortzetting in het Babel van Nebukadnezar, die het Babel van Nimrod dus herbouwd had. Nou, Nebukadnezar zei, is dit niet de grote Babel wat ik gebouwd heb? Dat was natuurlijk tot op zekere hoogte waar, maar het was de herbouw van het oude Babel van Nimrod uiteraard. En uit het Babel van Nimrod zijn alle volkeren voortgekomen, naar de Bijbelse gedachtegang. Daar houden we ons uiteraard mee bezig, hè? En dat betekent dus dat Babel van de oorsprong is van de volkeren bij Nimrod. Daarna krijgen we een Babel in de dagen van Nebukadnezar. Die zei, is dit niet de Babel wat ik gebouwd had? Letterlijk was dat waar. En wat hoger gezien was dat natuurlijk niet zo. Want wat hij mee had, was dat in diezelfde dagen de staat Israël, volk Israël, nou uiteindelijk alleen nog maar het tweestammenrijk overigens, inderdaad zo ontrouw was aan de Heer dat na 7x70 weken, oftewel na 490 jaar, de Heer oordeelde dat het koningschap toch maar van Israël moest weggenomen worden, omdat een ongelovig Israël nooit het Israël Gods kan zijn. En dus werd het koningschap van Israël en van het huis van David weggenomen. En waar moest het dan anders aan gegeven worden dan terug naar waar het vandaan kwam, waar de volkeren allemaal een oorsprong vinden, namelijk naar Babel. Maar aangezien er geen Babel was, moest het dus eerst gebouwd worden. Dat is wat Nebukadnezar gedaan heeft. En daarom zegt de Heer over Nebukadnezar, mijn knecht Nebukadnezar. En toen dacht Nebukadnezar, dat is het Babel wat ik gebouwd heb, maar dat was nep. Van Nebukadnezar. Goed, nou die heb je nog, hè. Dan gaan we verder. En Nebukadnezar, wel de Babel van Nebukadnezar werd veroverd door de Darius de Meed. En na 2 jaar kwam zijn baas, dat was Kores de Pers, Cyrus, maar Kores in de Bijbelse geschiedenis. En toen werd Babel, wat toen niet verwoest werd, en toen werd Babel dus de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Zo was het. En daarna raakte het in verval. In de dagen van de Perzen. En toen kwam Alexander de Grote. En die had ook eigenlijk maar één doel. Die dacht, dat kunnen we niet hebben. Dat gedoe daar met die Persische koning allemaal. Het was een heel gedoe overigens hoor. Maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval toen kwam Alex. En die veroverde die hele toenmalige wereld van de erfenis, zal ik maar zeggen, van de Perzen. Hij had er altijd een beetje buiten gezeten, daar op Macedonië, in de Zuidwest-Griekenland, zal ik maar zeggen. Het viel altijd buiten het bereik van de Perzen. Want er waren heel wat oorlogen gevoerd in die voorafgaande decennia. De oorlogen tussen de Perzen en de Grieken, de Griekse steden. Dat waren stadstaten daar. Maar goed, daar gaat het nu ook verder niet over. In ieder geval zo, toen kwam Alexander de Grote, die veroverde in korte tijd even gauw de hele Arabische wereld. Dus het is voor de Amerikanen ook nog hoop. Oh, ik mag niet Amerikanen zeggen, hè. God, nou, voor de westerse wereld dan. En dat deed hij dus even gauw. En toen hij daarmee klaar was, vestigde hij zich in Babel om zich te wijden aan de herbouw van de stad. En je maakt mij niet wijs dat hij dat niet van plan geweest was. Nou, u misschien wel, maar je maakt het mij niet wijs. Alexander de Grote wist precies wat hij ging doen. Dat stond van tevoren vast. En ik geloof ook inderdaad dat hij bewust erop uit was. Niet alleen om die hele Persische wereld te veroveren. Maar hij was er bewust op uit om zijn cultuur, zijn godsdienst daar, de Griekse cultuur dus, over de toenmalige wereld te brengen. Om de Perzen en de Perzen te vernederen. In zijn ogen waren dat niks anders dan barbaren. Hij had totaal geen respect voor die Perzen. Op geen enkele manier. En vergeleken met de Griekse cultuur had hij daar niet helemaal ongelijk in. Maar daar gaat het ook niet over. In elk geval, hij deed het en hij kwam in Babel terecht en begon daar gewoon Babel te herbouwen. Maar aangezien er nog geen 7 tijden over Babel heen waren gegaan. Jawel, lukte dat dus niet. Nee, ik bedoel zo, dat in, en dat is een heel belangrijke profetie, die in de, laten we zeggen, onder dispensationalisten en in de Maranatenbeweging, mag je niet hard zeggen, maar ik zeg het toch, en in de Maranatenbeweging altijd over het hoofd gezien is, helaas, ik zeg het zonder een spoor van verwijt en zonder kritiek te hebben, maar gewoon ook even aanwijzen waar nou het probleem, niet alleen wat het probleem is, maar waar de problemen ontstaan. Het probleem is dat men de profetieën van Daniël wel aardig bestudeerd heeft, behalve Daniël 3 en 4. Nee, nou 4 en 5 bedoel ik eigenlijk. Behalve Daniël 4 en 5. Want in Daniël 4 krijgen we een profetie over Babel, rechtstreeks gegeven notabene aan Nebukadnezar. Misschien dat dat ertoe bijdraagt om het over te slaan, ik weet het niet. Een droom aan Nebukadnezar. En zelfs geschreven door Nebukadnezar zelf. Jawel, er zijn er nog altijd die zeggen dat de hele Bijbel door Joden geschreven is. Maar dat kan om een heleboel redenen niet. En één daarvan is dat Daniël 4 dan toch in ieder geval door Neppi geschreven is. Hè? Nebukadnezar. Jawel. In ieder geval, hij kreeg een droom. Dat deed hij, dat was wel vaker zo. Hè? Nou goed, je kunt rustig zeggen nachtmerrie. Hè? Hij zal het niet leuk gevonden hebben. Dat vond hij trouwens nooit als hij droomde, want als hij droomde, droomde hij altijd dat zijn rijk ten onder ging. Had hem nog maar nauwelijks opgericht. Nee, hij was groenende op zijn leger. Nou, dan begrijp je het al. Nou goed, daar staat het toch, hè? Nou goed, wat er gebeurt, is dat hij een profetie krijgt, een visioen krijgt. Een visioen. Let op dat het geen letterlijke profetie is, maar een visioen. En dan zeg ik los opmerkingen tussendoor. Elke keer als een profetie komt in de vorm van een visioen, heeft het in elk geval te maken met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want een visioen is altijd overdrachtelijk, nooit letterlijke taal, hoewel er wel eens wat letterlijks in gezegd wordt. Maar het visioen zelf komt desondanks toch eerst als visioen in een symbolische uitbeelding, moet ik dan feitelijk zeggen. En dat betekent dat het met de verborgenheden te maken heeft. En dus vooral met de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Nou goed, dat is van belang. Ja, dat is van groot belang. Let maar op. Want het, ik doe net of je het hoofdstuk uit het hoofd kent. Hè? En dan staat er dat Nebukadnezar zag in zijn droom een grote boom. Vermoedelijk ontstaan uit een mosterdzaadje, maar dat staat er niet bij. Maar dat denk ik, want er komen meestal van zulke grote bomen uit als ze in de Bijbel genoemd worden. Nou ja, in Matthäus 13, en daar gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus dat klopt precies, verborgenheden dus, hè. Goed. Nou, in Daniël 4 dan krijgt Nebukadnezar een visioen over een boom die, het is net de toren van Babel eigenlijk. Nou ja, die boom is net als wat de toren van Babel had moeten zijn. Dat wil zeggen, de volkeren der aarde schuilen eronder, naderen daaronder, eten ervan, hebben de schaduw in en kortom, dat is het dan. Maar dan komt er een stem uit de hemel die zegt, haal die boom af en laat 7 tijden daarover voorbij gaan. En dat staat er niet 1 keer, maar 3 keer. Ik dacht nog wel meer zelfs. Nou ja, dat misschien dat er 3 keer staat, laat er 7 tijden overbij. Wat zeg je, joh? Er staat een heleboel keer, meer dan 3 keer in elk geval, dat er 7 tijden zouden voorbij gaan. Maar het wordt aangekondigd, dan wordt het gezegd dat het gebeurt en achteraf wordt vastgesteld dat het geweest is enzovoort. Het staat dus heel vaak. 7 tijden, dus we hebben het toch nog steeds vanavond over de 7. Ik blijf bij mijn onderwerp, hè. Goed. En de verklaring die dan volgt, dat is nou het vreemde, de verklaring is dat die boom een type is van Nebukadnezar en dat Nebukadnezar 7 tijden, je weet nooit hoe groot een tijd dan is, maar in ieder geval 7 tijden lang helemaal plat ging, hè? Hoe heet zoiets in gewoon Nederlands? Met vakantie. Oh ja. Ja, het is de koning van België niet. Nou goed. Die knippen we eruit natuurlijk, hè. Echt. Maar in ieder geval, hij werd een os of zoiets. Nou ja, hij kon niet denken dat hij Napoleon was natuurlijk. Dat zou een beetje raar geweest. Je weet toch, de gemiddelde, hè, die denkt dat hij Napoleon is. Dat kon Nebukadnezar natuurlijk niet, want Napoleon dacht weer dat hij Nebukadnezar was. En die was dus ook niet helemaal. Kun je dat bijhouden, nou? Ik vertel, dat zijn niet alleen maar grapjes hoor, er zit een heleboel achter. Het punt is dat je spreekt gewoon, kijk, sta ik er zo bij, dat is een ander. Ja, dat is voor de kijkers dan. Hè. Dat Napoleon, Nappie dus, dacht dat hij Neppie was. En die meende, ja sorry, maar die meende ook dat hij Babylon zou gaan bouwen. Nou zat hij wat ver uit de buurt en hij kon al niet eens in Moskou komen. Nou, komen nog wel, terugkomen niet, want het was te koud. Maar niettemin, het is hem niet gelukt. Naar Egypte kwam hij wel. En dat is ook een van de zeven wereldrijken. Dat was de eerste van zeven wereldrijken namelijk. Egypte kwam hij wel en was vol bewondering voor de Egyptische bouwwerken, de piramide, de Sphinx enzovoorts. En deed een kreet over een grote stap voor de mens en een kleine stap voor de mens. Of zo was het niet. Oh nee, dat was Louis Armstrong. Hij zei zoiets van 40 eeuwen zien op u neer. Zoiets zei hij toch niet? Het is ook al zo lang geleden. In ieder geval, de man richtte zich bewust op de oudheid en wenste die oude rijken voor te zetten. Ja. Goed, dat is niet helemaal normaal, maar dat zei ik u al. Maar hij was van plan eveneens om Babel te bouwen. En dat weet ik heel zeker, want er zijn zelfs tekeningen van in omloop. Er zijn hele ontwerpen van gemaakt. Ze zullen wel in het museum in Parijs te vinden zijn, vrees ik. Maar dat is wis en waarachtig waar. Maar zijn tijd was het ook nog niet. Dat wil zeggen, het punt is namelijk dat in Daniël 4 gezegd wordt dat zeven tijden zouden voorbij gaan over die boom. En er wordt verklaard, die boom is Nebukadnezar en het wordt geïllustreerd hoe het werkt. Zeven tijden lang was Nebukadnezar van het toneel verdwenen en daarna werd hij weer gezond en werd hij in ere hersteld en kreeg hij weer het koningschap over zijn rijk. En of dat ging over een periode van zeven dagen of zeven maanden of zeven jaren, ik weet het niet. Er staat er niet bij. Maar één ding weet ik, er klopt iets niet aan. Nee, het is een visioen. En het zou met de verborgenheden te maken moeten hebben. Dan is dat geen goed argument. Voor mij wel. Ja, die zeven tijden van Nebukadnezar waren misschien zeven dagen, zeven weken, zeven maanden, misschien zeven jaar. Daar geloof ik niks van. Maar in ieder geval geen 70 jaar. Want dat houdt u niet vol. En dat leidt in ieder geval niet tot in, laat staan tot en met, de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus daar klopt iets niet aan. Ja. En dus is het ook anders. Het verhaal is dat in Daniël profetieën gegeven worden die op een of andere wijze allemaal weliswaar een aanvankelijke vervulling krijgen, maar nooit de definitieve. Dat wil zeggen, de uiteindelijke vervulling van zo'n profetie ligt veel verder weg en is veel groter en heeft te maken met veel grotere dingen, namelijk met de komst van het Koninkrijk van Christus. Want daar gaat het uiteindelijk om, de wederkomst van Christus, Messiaanse Rijk enzovoorts. Het verhaal is dan ook dat in Daniël 2, tot Nebukadnezar, Daniël 2, visioen, over dat beeld, met die tien tenen, weet je wel, en het gouden hoofd. Er wordt tot Nebukadnezar gezegd, gij zijt dat gouden hoofd, maar wij trekken ons er niks van aan en zeggen, dat gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk. En dat is ook zo, omdat Nebukadnezar zelf een beeld is van het Babylonische Rijk. Daar is geen verschil tussen, ik zeg zelfs een beeld ervan, ja, dat is het zelfs niet eens, hij is het gewoon. Hij zei ook altijd, leta semwa. Hè? Iemand met een gouden hoofd. Zo'n koning. Nou ja, leg het maar eens uit, Paul. Goed. Maar in ieder geval, hij was dat rijk. En toen er hem gezegd werd, gij zei dat gouden hoofd. Had net zo goed gezegd kunnen worden, het Babylonische Rijk. Dat is dat gouden hoofd. En als het waar is in Daniël 2, is het ook daar waar in Daniël 4. En dat betekent dan dat de profetie die daar wordt toegepast en vervuld wordt, hè, op Nebukadnezar een veel grotere vervulling heeft, namelijk niet op Nebukadnezar de man, maar op zijn stad Babel, die hij gebouwd had. Maar die verwoest zou worden. Dat wil zeggen, die woest zou worden. Verruineerd, van de woorden. Een Groningse afkomst zit er toch in. Die zou verruineerd worden. En het afhouwen van de boom houdt dan in de ondergang niet eens van het Babylonische Rijk, maar van de stad waarvan Nebukadnezar zei, in hetzelfde hoofdstuk, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En de Heer nam hem dat kwalijk, en hij krijgt een droom, en zo, ja, het was de andere volgorde, maar dat maakt niet uit. En hij krijgt een droom waarin de boom wordt omgekapt. En dat is een beeld dan van de val van Babel. Definitief? Nee, er zouden 7 tijden overheen gaan. En daarna zou het Rijk zich herstellen. Dat wil zeggen, zou Babel zich herstellen. En zou, net als dat Nebukadnezar terugkwam in zijn koninklijke positie, zo zou ook Babel terugkomen in de koninklijke positie. Wanneer dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Het is nog niet gebeurd. Sinds dat de Babel werd afgehouden, zal ik maar zeggen. Ik weet niet meer wanneer het was aan mijn hoofd. Was... Heel goed. Er zijn 2 getuigen, dus dan moet het zo wezen. 482 dus. 482 voor onze jaartelling. Staat gewoon in de Winkelprins, dus dat is makkelijk. Nee, de Bijbelse handboeken niet, maar ik weet ook niet waarom niet. Maar goed. 482 dus. Dat vanaf dat moment zouden 7 tijden moeten gaan lopen totdat Babel dus weer in koninklijke waardigheid hersteld zal worden. 482 is dan ook het jaar waarin de koning der Perzen, ik weet niet meer wie het was, maar hij zal wel Artaxasta al geheten hebben, zo heet ze allemaal. Nee, met een rugnummer, ja. Maar goed, hij werd zo boos op Babel dat hij de muren liet afbreken en de paleizen liet afbreken. Of in ieder geval, alle schatten werden er ook weggehaald. En Babel werd gewoon een dorp, net als daarna. Oh, sorry, net als Amstelveen. En toen was het niet meer interessant om in Babel te wonen. En dus, nou ja. Er werd niet meer aan gebouwd, Babel niet onderhouden, de mensen trokken eruit weg en zo werd het een ruïne. En toen men stenen nodig had om ergens anders te bouwen, heeft men die stenen uit Babel gehaald. In Egypte haalden ze van de piramide, jawel. En bij Babel werden de stenen van Babel weggehaald en zo bleef er van Babel niks over. Zelfs niet eens een ruïne, alleen nog wat fundamenten in de grond. En het komt precies overeen met het plaatje van een afgehouwen boom waarvan de stronk nog in de grond staat. Ja. Met een koperen en een ijzeren band eromheen. Om de stronk. Staat erbij, Daniel 4, koperen en ijzeren band. Klopt precies. Want goud was een beeld van het Babylonische Rijk. En toen stond de boom nog. Zilver is een beeld van het Medo-Persische Rijk. Toen stond de boom ook nog, Babel namelijk. Maar in de dagen van het zilveren Medo-Persische Rijk werd de boom omgehakt. 482. En dus was er een stronk met daarom een koperen band, een beeld van het Griekse Rijk. En daarna met een ijzeren band, een beeld van het Romeinse Rijk en van de daarop volgende 10 statenbond. Uit Daniel 2, de 10 tenen, van ijzer vermengd met modderig leem. Nou, koper was de kleur van Alexander de Grote dus, Griekse Rijk. Dus was hij niet in staat om die boom weer gestalte te geven. Er was een band omheen. En dat betekent de stronk blijft, maar er komt niet uit, er schiet niet uit. En toen Alexander de Grote verscheen om de stad te bouwen, waren er nog geen 7 tijden over voorbij gegaan. En die zijn er nog niet over voorbij gegaan, want Babel is in onze dagen dan weliswaar herbouwd. Maar het is nog niet een koninklijke stad. Het is nog Bagdad en geen Babel. En of die 7 tijden dus 7 weken of 7 maanden, 7 jaren of zo voort zijn, wel, dat kun je uitrekenen, blijft ons maar één mogelijkheid over. Dat een tijd, net als in Daniel 9, dat is weer een hoofdstukje verder, want zo gaat het in Daniel, staat voor 360 iets, 360 iets. En 7 tijden zijn er 7 van 360, dus 2520. En dan kom je dus uit bij 2520 jaren. Van 360 dagen per stuk, de Bijbelse, dat wil zeggen profetische jaren, want dat bedoel ik. En die zijn nog niet om, want vanaf 482 voor ons jaartelling gerekend, en dan gerekend 2520 jaren, kom je uit in het jaar 2002, zoveel, oftewel 2003. Ergens in het jaar 2003 kom je uit, op onze kalender. Ik zeg niet dat het dan gebeurt, ik zeg alleen dat als je de rekensom maakt, komt het daarop uit. Is dat goed? Je moet toch wat met die gegevens? Staat er niet voor niks. Zeven tijden. Zover was het nog niet in de dagen van Alexander de Grote en ook niet in de dagen van Napoleon. En zij beiden zijn niet in staat geweest Babel te herbouwen. Nou, deze profetie is zeer onbekend. Ik heb hem vroeger op de zonderschool niet gehoord en dan is die onbekend, dat is echt waar. Ja, ik kan het niet beter uitleggen, zo is dat nou eenmaal. Is het echt een onbekende profetie? Nee, in andere kringen, waar ik niet op de zonderschool geweest ben, was de profetie wel bekend en werd er ook over gesproken. Maar het eigenaardige is dat dan Babel niet Babel was. Dan was Babel, zullen we bij de zevendaagse Adventisten beginnen? Dan was Babel het Mohammedanisme. Waar zeven tijden overheen moesten gaan. En dan kom je dus weer heel andere dingen uit. De rekensom klopt sowieso niet, maar in die school van profetieën verklaring, zal ik maar zeggen, klopt er sowieso niks. Ik bedoel het ook niet lelijk, maar er klopt nooit wat. Dat is mijn probleem ook altijd met die gedachten geweest. In ieder geval, het is een gedachte die dan zegt dat na verloop van tijd Babel weliswaar hersteld zou, naar de macht zou komen. Dat zou dan de Mohammedaanse wereld geweest zijn, het Turkse Rijk of weet ik wat. En dat zou dan geoordeeld moeten worden, want volgens Openbaring 17 moet Babel uiteindelijk vallen. Heeft men uiteindelijk uitgevonden dat aan de macht van het Mohammedanisme, u mag niet lachen, in 1991, dat aan de macht van het Mohammedanisme een eind gekomen is in 1917, op de dag van het Chanukka-feest, was het 19 december, was het toevallig geloof ik, ik weet het nog goed. Toen generaal Allenby, die leidde de legers van Ephraim. De Engelse legers dus. Ik praat voor mijn beurt, hè. Gek is dat, hè. Dat generaal Allenby de stad Jeruzalem bevrijdde van de Turken, heette dat. En dus van de Mohammedanen. En toen werd er gezegd, vervulling van de profetie. Het was nog de 25e van de 9e maand, Chanukka-feest. Dat was de datum uit Haggai. Die staat ergens in Haggai, die datum. Als datum waarop de zegeningen zouden komen. Dus dat is nooit weg. En zei men, kijk, dit is de vervulling van die profetie. En nu is Babel verwoest. Want Babel was dan het Turkse Rijk. Het Mohammedaanse Rijk. En dat verhaal werd nog geïllustreerd. Door het feit dat hetzelfde jaar het laatste jaar was waarin er ook een Mohammedaanse kalender gehanteerd werd. Dat weet nou niemand meer. Maar het was zo, een Mohammedaanse jaartelling. Wanneer die begonnen is, misschien bij Mohammed, dat zou wel ongeveer kunnen kloppen. Op hun kalender was het namelijk het jaar 1335. Zegt u niks? Tot 1335. En toen hield de kalender op. En werd Jeruzalem bevrijd van de Turken, de Mohammedanen. Zalig is hij, of zoiets, die komt tot 1335, zegt Daniel 12, een van de laatste versen van Daniel. En zo leek het een mooi verhaal. Mooi verhaal, toch? Klopt alleen niet. Nou wil ik wel zeggen dat de bevrijding van Jeruzalem van de Turken juist op die datum natuurlijk toch als een aardige waarschuwing aan het adres van de volkeren en aan het adres van Israël gegeven kan beschouwd worden, natuurlijk. Kan het zo beschouwd worden. Er staat tegenover dat generaal Allenby heus wel wist dat het dan de eerste dag van het Chanukka-feest was. Dus die heeft een paar dagen gewacht met de bevrijding van Jeruzalem om er een wat groter feest van te maken. Uiteraard. Zodat zijn datum dan ook al niet zo erg veel meer zegt. En maar bovendien, in Haggai, waar die datum genoemd wordt, gaat het helemaal niet om de bevrijding van Jeruzalem of iets dergelijks. Dus daar past het ook al niet op. En in Daniel 12 gaat het wel over 1335. Maar het wil zeggen, er gaat daar om 45 dagen voorbij 1290. En dus 75 dagen na 1260. En dat zou het einde van de 70ste week van Daniel geweest moeten zijn. En aangezien de 70ste week van Daniel toen en zelfs nu nog niet is aangebroken, kan het dus in 1917 nooit 75 jaar voorbij het einde van de 70ste week van Daniel geweest zijn. Ik bedoel, daar klopt dus niks van. En als u denkt, nou kan ik het niet meer volgen. Nou, zo zitten die verklaringen uit die kring in elkaar. Allemaal rekensommen, allemaal, en dat heeft met de Bijbel niks meer van doen. Je kunt het dus vergeten. En Babel is bovendien niet het Mohammedanisme. En zeker niet volgens deze verklaring, om de eenvoudige reden dat het Mohammedanisme vandaag sterker is dan ooit tevoren. Nou, het herleeft in elk geval met grote kracht. Ja, ze zijn verdeeld. Ja, dat is dus overal zo, ja. Maar daarom is het wel een grote macht die daarop komt. En de oorlog die men verwacht dat die zal uitbreken, wordt aan de andere kant wel degelijk beschouwd als een heilige oorlog. Heilige Mohammedaanse oorlog. Dus dit verhaal klopt helemaal niet. Babel is ook niet Mohammedanisme, Babel is Babel. Daarom kan het wel een Mohammedaans Babel zijn, hoor. Maar Babel is Babel. Goed. Babel is dus niet een Mohammedanisme, wat hebben we nog meer? Babel is ook niet Rome. Heel populaire gedachte overigens. En ik wilde eigenlijk vanuit de historie rekenen. En daar kom ik dan bij Babel terecht ongeveer in de 16e eeuw. Maar in ieder geval in de 17e eeuw kom ik bij Rome terecht. Om de eenvoudige reden dat de hervormers, de kerkhervormers, in de dagen dus van de kerkhervorming, de reformatie. U weet wel, Maarten Luther, nog voor hij koning was dus. Hè, Maarten Luther en Calvijn en zo. Hoe heet ze nou? Bullinger, dat is ook een aardig om eens te noemen. Nee, niet Adelbert, of hoe die maar heten mag, maar een van zijn voorvaderen in Zwitserland, Genève. Dat in die dagen zag men in Rome, en dus in de Rooms-Katholieke Kerk, Babel. Om de eenvoudige reden, en daar hadden ze niet helemaal ongelijk in, dat men in Rome en de Rooms-Katholieke Kerk de kenmerken van Babel ontdekte. En dat was natuurlijk ook zo. Maar dat heb ik net al gezegd. Babel is altijd actief geweest, ook als het geen stad was, omdat Babel niet alleen de stad is, maar al wat in die stad thuis hoort, namelijk hoererij, afgodendienst. En sorry dat ik dat nou zeggen moet, ik ben gelukkig niet in Eindhoven vanavond, maar sorry dat ik dat nou zeggen moet, de Rooms-Katholieke Kerk, laat ik dan veiligheidshalve zeggen, zeker in die dagen, was niks anders dan afgoderij. Nee, er komen wel bijbelse namen in voor, maar zelfs geen bijbelse gebruiken. En bijbels geloof lijkt me ook niet, ik kan niet in de harten van mensen kijken en zeker niet die van 500 jaar geleden of zo. Dus dat is wat moeilijk. Maar dat afgoderij was een duidelijke zaak. En dus Babel, zei men. Er zat wel een kern van waarheid in, uiteraard. Maar ja, er staat in de Bijbel Babel, waar 7 tijden overheen zouden gaan en wat dan hersteld zou worden. Nou, vertel zo'n verhaal dan eens over Rome. Dat klopt dus niet. En weet je wat zo eigenaardig is? Dat 400 jaar later, na de kerkhervorming, men nog steeds denkt dat Babel Rome is. En dus wacht men op een Romeins Rijk. Nee, ja, er zijn wel meer fouten gemaakt in het verleden, die in het verleden misschien enige geldingskracht hadden, tot op zekere hoogte. Hè. Maar er zijn er toch fouten geweest, van strikt bijbelstandpunt uit, die men daarna nooit meer heeft gecorrigeerd. Bovendien, laat ik u dat dan eens mogen vertellen. Als men in de 16e eeuw zegt, Babel dat is in onze dagen Rome, dan heb ik er niks geen bezwaar tegen. Dat is ook zo. In hun dagen was dat Rome. Maar de profetieën over een herstel van Babel en een val van Babel zijn toch in elk geval niet op Rome van toepassing. En het probleem is dat men en eerst vaststelt dat Babel en Rome veel met elkaar te maken hebben en dat hooguit 1 generatie later niemand meer weet hoe men ook alweer bij die gedachte gekomen is. Nee, dat meen ik. En dus blijft men het gewoon napraten, want sinds de kerkhervorming weet iedereen dat Babel is Rome en dus blijft dat zo. En zelfs in de kringen van dispensationalisme heeft men het nooit ingezien en blijft men dus gewoon zeggen Babel is Rome. Men leest Herr Lindsay. Omdat ik dat altijd nog een heel goede representant vind van het traditionele dispensationalisme. Dat noemt men Dallas dispensationalisme. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Als je wil weten wat het is, dan lees je Herr Lindsay. Dat is heel gemakkelijk. Goed. Nou, dat doet er nou verder weinig toe. Maar Rome is niet tot de ruïne geworden en daarna Ja, stel, er is wel eens iemand geweest die geroepen heeft, is dit niet het Rome wat ik gebouwd heb? Dus verwantschap is er wel, natuurlijk is er verwantschap, maar het is niet identiek en daar gaat het maar om. Foutje dus, en zo zitten heel wat, laat ik zeggen, Maranatenchristenen te wachten op een verenigd Europa als een hersteld Romeins Rijk en het berust simpelweg op het misverstand dat Babel Rome zou zijn. Ja, en dan gebeurt er van alles vandaag rond Babel en dan weet niemand waar het over gaat. Staat dit ook allemaal in de Bijbel? Ik heb het laatst gelezen, in de visie. Heb ik ja, die lees ik, ja. Niet zo verbaasd naar me kijken. Die lag ergens en ik had niks anders te doen. Over, maar goed, we gaan er nou niet over. Met de kapper. Het was een zwarte kapper, maar dat doet er nou niet toe. Nee, er stond een artikel in over de eindtijd enzovoort, waarin van allerlei figuren, nee, ik bedoel het heel netjes, dus zo was het nou eenmaal, allerlei ja, mensen die een zekere reputatie hebben op dat gebied, daarin hun mening over de situatie konden geven. Dat was in december of zo. Nou, ik heb niks gelezen wat aansloot bij de huidige ontwikkelingen in de wereld. Ik geloof dat in één van die korte stukjes Babel genoemd werd. Maar dat zal wel een Broeder Blok geweest zijn, denk ik. Me goed herinneren. Maar daar bleef het dan ook bij. Maar ook niet als vervulling van Bijbelse profetie. Zo werd het niet genoemd. Zeer beslist niet. Wat er precies over stond, weet ik niet meer. Maar wel dat het dan, ja, dan werd je onrustig van, ja, niemand weet wat het eigenlijk voor een figuur is en wat hij zou komen doen. Of over het beest. Maar men weet niet hoe of wat. Dat wordt nergens verteld. Dat lees je in de tijdschriften ook niet. Tenminste, niet die ik heb. Nee, dat meen ik serieus. Ik vind het wel een beetje triest. Je komt er niet tegen. Men weet het namelijk niet meer. Men weet het uit de Bijbel niet meer. Is dat gewoon kwijt. Men kent de terminologie. Maar men weet niet meer waar het allemaal vandaan komt. Hoe het in elkaar past. En heeft zeker geen contact met gebeurtenissen in de wereld. Het zal een jaar of 10, 15 geleden zijn dat iemand tot mij zei. Ik zal niet zeggen over welk blad hij sprak, maar hij sprak over een blad wat zich inderdaad bezighoudt met bijbelstudie en met profetieën en zo. Hij zegt, vandaag of morgen nemen ze gewoon een stukje uit de Telegraaf over en zetten eronder, ja, ja, de Heer komt spoedig. Dat zo werd het mij verteld. Zo, vandaag of morgen doen ze dat. Niemand begrijpt er wat van. Men schrijft over dingen die in de wereld gebeuren en zeggen, ja, de Heer komt spoedig. Jawel, maar wat is nou het verband? Hoe kom je daar naar bij? Waaruit trek je die conclusie? He? Er wordt altijd geroepen, de Heer komt spoedig. Sinds dat de Heer het zelf gezegd heeft dat hij spoedig zou komen, roepen de gelovigen. Ja, dat is 2000 jaar geleden. Roepen we allemaal, de Heer komt spoedig. Maar op grond waarvan zeggen we dat dan? Als je het zegt op grond van de Bijbel, oké, het staat in Openbaring de laatste verse. Zie, ik kom spoedig, dan weten we dat zeker. Maar als je het leest vanuit de krant, dan moet je wel vertellen hoe dat dan samenhangt met de Bijbelse dingen. Hoe dat wijst. Maar men is het vergeten, men weet het niet meer. Dat meen ik echt. Dus de draad kwijtgeraakt en dat komt omdat bepaalde misverstanden die in de tijd helemaal niet zo erg misverstand waren, dat men die heeft vastgehouden en nu helemaal niet meer weet waar het allemaal op slaat. En dat is het probleem. Babylon is niet Rome, maar Babel. En we verwachten dus ook een rijk rondom Babel. En dat is niet de Verenigd Europa, niet de EEG, dat is niet Brussel. Er zijn er zelfs geweest die uit dat verband weer hebben afgeleid dat aangezien Europa nu, nou ja, dat was in de 60e jaren, zijn zetel had in Brussel. Toen zei men, nou is Babel in de Bijbel, dat is hetzelfde als Brussel. Dat is de mooiste Belgemop die ik ooit gehoord heb. Nou goed, waar zit het? Zo zit het dus niet. Nou, wat hebben we nog meer voor misverstanden? We hebben nog een hardnekkige, maar die kent u misschien helemaal niet. Dat is dat Babel is Jeruzalem. Nee? Nou, op die gedachte. Nou, die gedachte is eigenlijk de basis hoe heet het officieel? Nou ja, laat ik maar zeggen, de Jehova's getuigen. Ja. Die verwachten na 7 tijden het herstel van Jeruzalem. En wanneer dus? Onder andere. Nou ja, onder andere. Je kunt. Even onder elkaar. Als je over de opvattingen omtrent de profetieën van de Jehovenstuigen praat. Dan moet je eerst vragen. Opvattingen wanneer? Volgens welke bijstelling? Ja. Maar het vervelende is dat Jehovah's getuigen zelf niet weten dat het zo is. Dat altijd bijgesteld wordt. Want ze zijn al data we gaan noemen over de wederkomst van Christus enzovoort, zo halverwege, nee, 1870 daar in de buurt. Ik weet het niet meer precies, want dat was me te lang geleden. Maar iets in die buurt, en dat is een paar keer bijgesteld tot 1917. Dat is een heel sterke geweest. En dat komt ook omdat dat weer het jaar was waarin generaal Allenby, jawel, Jeruzalem veroverde van de Turken. Toen zei men, nou is Jeruzalem hersteld, nou zijn de zeven tijden over Jeruzalem voorbij. Zeven tijden gerekend vanaf de val van Jeruzalem dus, en niet vanaf de val van Babel. Dat hebben ze wel netjes gedaan. Moest eigenlijk ook zo gebeuren. Maar goed, sommigen hebben het netjes gedaan, want er zijn anderen die hebben het weer anders gedaan, maar dat mag je niet hardop zeggen, want de Jehovah's getuigen zelf mogen dat niet weten. Nee, zeg maar. Als je tegenwoordig literatuur leest van de Jehovah's getuigen, verwijzen naar de werken van, hoe heet die jongen, noem die naam eens, hè? Russell, en die andere? Rutherford, want die heeft het uiteindelijk allemaal opgetekend. Ze verwijzen naar de boeken, ja, bedankt hè, met namen. Ze verwijzen naar de boeken van Russell en Rutherford, het heet Jehovah's getuigen, dat heette vroeger Russellism. Russellisme. Maar goed, maar ze verwijzen naar de boeken van Russell en Rutherford. En als je dan de kans krijgt om dat na te zoeken, of het daar ook staat, dan zal blijken dat het daar niet staat. Want ze liegen of het gedrukt staat, en het staat ook gedrukt. Nee, dat meen ik. Dat is glashard. Die verwijzen glashard naar de boeken van Russell, want ze zijn er stellig van overtuigd dat niemand in staat is om aan zo'n boek te komen. Dat is waar, dat is echt waar. Maar ze zijn er wel, maar het is verschrikkelijk moeilijk om eraan te komen. Russell en Rutherford is eigenlijk. Want dat is de man dan die het allemaal opschreef. Heel moeilijk om aan te komen, maar dat moet ook wel natuurlijk. Omdat van wat die lui geschreven hebben, ja, dat is allemaal achterhaald. Dat weet iedereen. Ik bedoel, dat is door het nieuws gewoon achterhaald. Dat is een uitgemaakte zaak. En dus wordt er steeds bijgesteld en bijgesteld en bijgesteld. Maar in hun gedachten was Babel Jeruzalem. En zou Jeruzalem hersteld worden na zeven tijden. En als Jeruzalem hersteld wordt, is de wederkomst van Christus. Dus ze hebben al heel lang volgehouden dat Christus is wedergekomen in 1917. Zij verwachten toen de letterlijke terugkeer, wederkomst van Christus. En daarna, toen achteraf al duidelijk was dat hij toch niet gekomen was, hebben ze alsnog de oude truc uit de doos gehaald. Want er zaten een heleboel van dezelfde trucken in die ene doos. En iedereen haalt er altijd dezelfde truc uit. Namelijk, dan vergeestelijk je hem toch. Dus is de Heer geestelijk wedergekomen. Waarschijnlijk in de persoon van Rutherford. Dus, maar... Of, hè? Jawel. Nee, zo werkt dat. Nou goed. Laat maar zitten. Babel is dus niet Jeruzalem. Het is niet Rome. Het is niet het molenmodernisme. Het is gewoon Babel. Dat is geen enkel probleem. En dan kun je nu rustig zeggen, hoewel er natuurlijk nog zijn, ook in de diverse evangelische tijdschriften, die zeggen de herbouw van Babel in onze dagen is louter toeval. Het heeft niks te maken met de Bijbelse profetie. Dat was Wim Malgo. Ik mag toch wel verder vertellen wat hij gezegd heeft. Zou hij op prijs moeten stellen. Dus ik zeg dat maar zo. Ja. Nou goed, daar kun je lang vol blijven houden natuurlijk. Maar ja. Bijbelse profetie zegt dat de Babel van Nebukadnezar zou worden afgebroken. Die profetie kan niet op Jeruzalem slaan, want Jeruzalem was al lang veroverd door Babel. Lijkt me een duidelijke zaak. En bovendien, zo'n profetie zou dan niet gegeven worden aan Nebukadnezar, maar aan Daniel. Maar goed, de profetie werd gegeven aan Nebukadnezar. Het gaat om het Babel van Nebukadnezar, wat hij gebouwd had. Dat zou hersteld worden en zou ooit weer koninklijke waardigheid hebben. Net als Nebukadnezar zelf die koninklijke waardigheid weer zou hebben. En ook inderdaad kreeg. En als Openbaring 17 dan zegt in het laatste vers, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dan kun je toch moeilijk anders zeggen dan dat inderdaad Babel letterlijk weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. En dan zegt u, ja, maar er zijn toch nog zoveel andere rijken, ik kan me niet voorstellen, zoveel macht in de wereld, ik kan me niet voorstellen dat Babel daar de hoofdstad van is. En dan wil ik u wel even met een paar stappen uit de droom helpen. Ik geloof dat Babel pas officieel die hoofdstad wordt. Officieel die hoofdstad wordt, nadat heel wat andere machten al van het toneel verdwenen zijn. Zoals daar zijn, niet schrikken, zoals er zijn, Amerika, Dus de westerse wereld. En Rusland, het traditionele Oostblok. En als die weg zijn, dan komen we terecht bij Babel. Ja, en waarom ik geloof dat die dan weg zijn? Wel, als ik het heel eenvoudig zeg, komt het hierop neer. Ik geloof dat Babel pas officieel hoofdstad wordt. Aan het einde van de 70e week van Daniël. Rekenkundig, chronologisch bedoel ik dus, komt dat ook uit. Maar u weet, daar hecht ik echt niet veel waarde aan. Maar ik geloof dat Babel pas weer die macht krijgt, officieel, na de val van Jeruzalem. En Jeruzalem valt aan het einde van de 70e week van Daniël. Maar op hetzelfde moment valt ook Moskou. Want er zijn de Russen, die naar de mens gesproken althans, Jeruzalem innemen. Maar dan zelf omkomen, omdat de Heer dan een oordeel zendt over de Russische legers en over Rusland zelf, over het land van Gog en Magog. Dat wil zeggen ook wel degelijk over Moskou en zo. En dan is de Joodse staat weg, dan is Rusland en bondgenoten weg. Dan hou je dus daar in het oosten gewoon Babel over. En dan wil je nog weten hoe het met Amerika zit natuurlijk, waarom ik dat zei. Wel, omdat ik denk, en dat is niet algemeen aanvaard wat ik nu zeg, maar omdat ik denk dat Amerika gevormd wordt door, de vertegenwoordiger is, zo moet ik het zeggen, dat Amerika de vertegenwoordiger is van Israël, namelijk niet de 2 stammen, maar de 10 stammen van Israël. Efraïm, ja, meer speciaal Manasse eigenlijk, hè, aardse kant. Efraïm, dat is de naam die meestal met Engeland geassocieerd wordt. De Britten, het verbondsvolk, betekent dat. De Britten, het verbondsvolk, noemen ze verbondsvolk. Israël dus, ja. Nou goed, Efraïm en Manasse is de naam die geassocieerd wordt met in ieder geval Noord-Amerika, vermoedelijk zelfs ook Zuid, maar dat doet er nou niet zoveel toe. En ik denk dat aan die macht een eind komt, nou niet meteen aan het eind van de 70e week, maar wel met ingang van die tijd. Nee, om de dood eenvoudige reden dat die het als eerste tot bekering komen en dan helemaal geen wereldmacht meer vormen. En als ze al wel een macht vormen, dan maken ze gewoon deel uit van het Messiaanse Rijk. En dat is het Rijk dat Babel zal veroveren en verwoesten. Nou, dan laten we het eerst even bij, kun je er even over nadenken. Nee, ik zal eerst nog wat anders zeggen, voorstop, kun je er ook even over nadenken. In het beeld van Daniël 2 krijgen wij als laatste rijk ijzer vermengd met modderig leem. En de korte verklaring die ik nu geef is eenvoudig deze, dat wij over die 10 staten, want die 10 tenen, weten dat het dat Arabische Rijk moet zijn. Daar hoeft Babel niet de hoofdstad van te zijn, dat wordt het wel, maar er is een tijd waarin dat nog niet het geval is. Eerst. Maar goed, dat is in ieder geval die Arabische wereld. Vervolgens is het zo dat we van dat rijk weten, van dat 7e rijk, de 10 statenbond weten, dat het een verbond zal sluiten, hoe dan ook, met de Joodse staat. En in dat verband moet het ook duidelijk zijn dat ijzer staat voor die 10 statenbond en dat leem in het algemeen, er staan 10 tenen, ijzer vermengd met modderig leem, dat leem in het algemeen staat voor Israël. Maar er zit iets moeilijks aan. De traditionele verklaring dan is dat het leem vermengd met het ijzer in die 10 tenen, dat het leem een beeld is van de Joodse staat die een verbond heeft met de 10. En dat lijkt niet verkeerd, maar je moet er iets langer over nadenken. Als namelijk de 10 een verbond sluiten met een ander, dan heb je er 11 en niet 10 waar ineens wat anders doorkomt. Gewoon, hè? En ik zou de vraag niet stellen als ik niet een antwoord dacht te hebben. Hoor. Heus niet. Hè? Dus 10 ijzeren tenen staat voor de Arabische wereld. Maar 10 tenen van leem, want zo kun je ze ook noemen. Nou, het is 10, het is van leem en het zijn er 10. Wat is dat? Leem is Israël, 10 zijn de 10 stammen. Nou, een verbond misschien wel, maar die sluiten een verbond. Maar dat is niet het verbond uit Daniël 9. Want in Daniël 9 wordt een verbond gesloten met uw volk en uw heilige stad. Dat wordt tot Daniël gezegd. En dat is Jeruzalem en de Joden, 2-stammenrijk dus. Maar het punt is dat 10 tenen van ijzer ofwel van leem, het is allebei waar, een verbond sluiten met de Joodse staat. En dat klopt. En dan is de eenvoudige verklaring deze, dat er dus in de toekomst op een of andere wijze die Arabische wereld moet samenhangen met de 10 stammen van Israël, zodanig dat je ze niet eens uit elkaar kunt houden. Dus ijzer, nou ja, ze zullen zich wel vermengen, maar ze zullen niet hechten, gelijk zich ijzer met leem niet hecht, staat er, Daniel 2. Dat betekent dan dat die 10 Arabische staten, en ik zou ze eventueel op kunnen noemen, een rijtje van 10. Ik weet niet of dat het goed kloppende rijtje is nu, want je weet niet wat er nog verandert. Hè? Kuwait voeren we af en Saoedi-Arabië valt in 2 en dan heb je er nog 10. Ik bedoel, dat zegt me niks. Maar 10 Arabische staten dus, die vermengd worden met leem, dat is Amerika en bondgenoten. Nou, wat denk ik wat daar nou aan de hand is? Daar in het Midden-Oosten. Hoe het ook draait, die Amerikanen zijn voorlopig niet weg. Dat kan niet. Of er oorlog komt of niet. Of de Amerikanen winnen of verliezen. Weet ik, nou verliezen zullen ze niet doen. Maar hoe dan ook. Hè? Ze kunnen daar niet weg. Of er oorlog komt, of dat er geen oorlog komt. Wat dan ook, ze kunnen niet weg. Want dan krijgen we dat gedoe daar weer. Dat gaat niet. Dus ze moeten wel blijven. Nou, dat is precies wat ik zeg. 10 tenen van ijzer en 10 van leem. Dat betekent dat Amerika, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël. Want dat bedoel ik natuurlijk eigenlijk. Dat de 10 stammen van Israël iets te maken hebben met die Arabische wereld. Waardoor die ook inderdaad tot eenheid komt. En toch zijn het de 2 totaal verschillende dingen. IJzer en leem. Maar het verklaart natuurlijk wel hoe die 10 Arabische staten een verbond kunnen sluiten met de Joodse staat. Want als Amerika zegt dat het moet, dan gebeurt het gewoon. Nee, vandaag nog niet. Maar dat is toch voor de hand. Als Amerika een grip heeft op die Arabische wereld, en reken maar dat dat gebeurt, want het is zo, nu. Er zijn Amerikaanse legers en heel wat Arabische staten. Of althans Arabische, Amerikaanse legers, of wat er voor door moet gaan, basis enzovoort. In die Arabische staten, die zullen er wel moeten blijven. Om te zorgen dat het een beetje een eenheid wordt. Maar zo wordt het ook een eenheid natuurlijk. Dat is een beetje vervelend om te zeggen. Zeker voor de Westerse bondgenootschap. Dat door deze gang van zaken natuurlijk een Arabische eenheid wel bevorderd wordt. En daar zaten we nou net niet op te wachten. We waren altijd blij dat het niet lukte, zodat ze elkaar dwars zaten in plaats van gezamenlijk 1 macht te vormen tegen de hele rest van de wereld. En wat nu gebeurt, ik weet niet of iemand het door heeft, maar wat nu gebeurt is dat nu juist een Arabische eenheid gekweekt wordt om vanwege die Westerse wereld die zich er nu mee bemoeit. Dat moet ook wel, als ze het niet zouden doen, werd het ook een Arabische wereld, maar dan meteen onder aanvoering van Saddam Hussein en onder aanvoering van Irak. Daar kun je dan ook op wachten. Hoe dan ook. Het plaatje is dan dat van ijzer vermengd met leem, oftewel van 10 Arabische staten, verbonden met de 10 stammen van Israël. Dan kun je dus ook zeggen 10 leementenen of 10 ijzeren tenen. In het ene geval zijn het de 10 stammen van Israël, in het andere geval zijn het 10 Arabische staten. En het verschil is in de praktijk dus weer niet zo groot. En die sluiten een verbond met de Joodse staat en dan begint de 7e week van Daniel. Dat is in het kort het verhaal, maar ik kom er straks nog wel op terug. Wij gaan dus nog even verder over het leem, want het aardige is natuurlijk, hoewel ik er natuurlijk ook lang overheen gelezen heb, dat er niet maar staat leem. Er staan steeds enige adjectieven bij, hè? Toch? Modderig leem, pottenbakkersleem, er wordt met die bijvoeglijke naamwoorden in ieder geval nadruk gelegd op dat leem. Er is iets bijzonders mee, hè? Modderig leem, enzovoorts. Nou, in ieder geval is het zo, pottenbakkersleem, dat is dan dus de verwijzing naar, wat is het, Jeremia geloof ik? Nou, wat moeilijk hoor, het hoofd allemaal zo. Jeremia. Jeremia die naar de, wat, het hoofdstuk weet ik niet, 19 of zo geloof ik. Maar bij Jeremia naar het huis van de pottenbakker moet, en daar moet kijken wat de pottenbakker doet. Hij maakt uit leem. Maakt hij eerst een vat ter onere en dan een vat ter ere. Nee, dat staat daar zo niet, maar zo is het commentaar erop weer in Romeinen 9. Ben u er nog? Hij maakt uit 1 klomp leem een vat en dat heet ter onere blijkbaar, want daarna wordt het gewoon weer vernietigd. Dan is het weer gewoon leem. Met water doe je dat, de pottenbakken. Er moet veel water worden bijgebruikt. Dat is het beeld van het woord, dus duidelijk, hè? Nou goed, en er wordt alsnog in tweede instantie een vat gemaakt. In ieder geval is dat een beeld van de wedergeboorte van Israël. Dat wil zeggen, het eerste is Israël onder het oude verbond. Het tweede is Israël onder het nieuwe verbond. Met een nieuwtestamentische variant daarop in het kader van de verborgenheden. Namelijk, het nieuwtestamentische Israël kan ook de gemeente zijn. Ja, het is vanavond moeilijk. Ik moet het snel doen, dus... Ja. Dan is het vater onere Israël onder het oude verbond, oude testament algemeen, en daarna het vat wat er al in tweede instantie uitgemaakt wordt, vater eer is dan de gemeente. Maar allebei is mogelijk, allebei is ook correct, alleen je moet ze uit elkaar houden. In onze dagen gaat het om het verborgen koninkrijk, wel degelijk nieuw testament is en dus nieuw verbond en dus vater eer. Maar hetzelfde verhaal is ook van toepassing op Israël als het straks tot geloof komt. Onder, dus ook nieuw verbond, ook vater erin. Net zo goed als dat Isaac ten opzichte van Ismaël een type is van... Precies hetzelfde. Of van de gemeente, of van een wedergeboren Israël in de toekomst. Dus allebei waar, het hangt er alleen vanaf waar in de Bijbel wij erover lezen. Nou goed. Maar in ieder geval, de uitdrukking pottenbakkersleem uit Daniël 2, want daar gaat het om, met het leem in Daniël 2. De uitdrukking pottenbakkersleem verwijst naar die uitspraken die op Israël van toepassing gebracht worden. De pottenbakker is de Heer zelf en die heeft macht over het leem om ermee te doen wat hij wil. En daar gaat het maar om, het moet dus Israël zijn. Maar daar heb ik nooit aan getwijfeld. Maar het probleem is, en dat heb ik u net al gezegd, als je 10 tenen hebt, voorstellende de laatste wereldrijk, zal ik dan maar zeggen. Die 10 statenbond, belaste termen dan maar te ontwijken. Als dat de 10 statenbond is en ze sluiten een verbond met de Joodse staat, dan heb je er 11. Of 10 tenen en nog iets. Maar ik zou niet weten waarom die 10 tenen dan eens vermengd worden met modderig leem, als ze gezamenlijk een verbond sluiten met Israël. Dat klopt in het beeld helemaal niet. Je 10 zijn gelijk in elk geval. En ze sluiten een verbond met een ander. Nou ja, dan staat die ander daarnaast. Of er tegenover of wat dan ook. Dan heb je er 11. Dat is duidelijk, hoop ik, hè? Ja, dus als je 10 hebt en ze zijn ijzer vermengd met modderig leem, dan is de gedachte, dus je kunt ze als ijzer aanduiden. Dat is het meest voor de hand liggend, omdat het voorgaande rijk ook ijzer was. Alleen ijzer. Namelijk het toenmalige Romeinse Rijk. En het laatste rijk is ijzer en leem. Niet ijzer. Ijzer was ooit, moet ik er meteen bij zeggen, natuurlijk een beeld van het Romeinse Rijk. Maar het heeft net zo min wat met Rome te maken, of net zo weinig of net zoveel met Rome te maken, als dat het Griekse Rijk iets met Griekenland te maken heeft. Dat zegt niks. Heb je dat? Romeins Rijk hoeft niet per se iets met Rome te maken. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Zit daar niet op vast. Bovendien, en dan kom ik terug op een onderwerp wat ik er straks even voor de lezing al met iemand besprak. Er staat wel ijzer, maar ijzer is niet per definitie het Romeinse Rijk. Wat ijzer wel is, staat er namelijk bij. Dat is het aardige. Van goud staat er niet bij, zilver staat er niet bij, koper staat er niet bij, maar ijzer staat wel bij wat het is. En het neemt niet weg dat al die metalen een beeld zijn van de achtereenvolgende wereldrijken, of rijken, grote rijken. Maar van het ijzer staat niet dat het een rijk is of een volk, maar er staat dat het een bepaalde hoedanigheid heeft en dus voorstelt. Namelijk hardheid. Ja, ik ben nog aan het zoeken. Daniël heb ik inmiddels gevonden. Ja, Daniël 2, de linkerbladzijde onderaan rechts. Hè? Ik kan blindelings aanwijzen zo. Daar staat namelijk in vanaf vers 41. Nee, vers 40. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer. Niet het vierde rijk is ijzer. Het is hard gelijk ijzer. Een bepaalde hoedanigheid wordt vermeld. Niet het rijk zelf, maar een bepaalde hoedanigheid van het rijk. Het is hard als ijzer. IJzer is dus niet Rome of Romeinen of iets dergelijks. Het ijzer staat voor de hardheid van dat rijk. Het staat er meteen bij. En dat niet alleen, dat is niet toeval, staat er namelijk heel uitgebreid bij. Want er staat volgens, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Nou, is dat nog niet uitgebreid? Over goud, zilver en koper stond niks. En over ijzer staat uitgebreid wat het is. En uitdrukkelijk staat er dus, het is niet een bepaald rijk, maar het is de hoedanigheid van het rijk. En het kan best zijn dat het vijfde rijk, want daar komt het in de praktijk op neer, van ijzer vermengd met modder alleen, dus kenmerk heeft van dat harde Romeinse rijk, dat is alles wat er staat. En die hardheid van het Romeinse rijk was het militarisme. Pure militarisme, wapengeweld. De macht, de belangrijkste macht was inderdaad de militaire macht, en dus ijzer. De macht van het Griekse Rijk was niet primair militair. Natuurlijk, je zonder militairen, zonder soldaten kun je geen rijk oprichten. Maar er moet iets anders achter zitten. De kracht van het Griekse Rijk was gelegen in de Griekse cultuur. Ja, maar de Romeinen hadden helemaal geen cultuur. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Die hebben helemaal geen cultuur. Dus hebben ze er een geleend, achteraf. De Griekse namelijk. Maar goed, en daarna kregen we de Rooms-Katholieke Kerk. Die had ook geen cultuur, want de christen heeft geen cultuur. De gemeente niet, nee, dat telt niet. Maar als je in de wereld wat wil zijn, moet je een cultuur hebben. Die hebben ze dus van de Romeinen overgenomen. Heb ik je dat nooit verteld? Ja, hebben ze van de Romeinen overgenomen. Ze hebben alleen de namen van al die goden, de god van de handel en de god van de weet je veel waar allemaal van, hebben ze gewoon vervangen door de heilige van zus en de heilige van zo enzovoorts. Hè? Ja, nee, dat is zo is dat gegaan hoor. Het zijn gewoon beschermgoden, alleen in de kerk heet het dan beschermheiligen. Dan kun je niet meer zeggen dat afgoden zijn, want afheiligen, dat, nou ja, goed. En nee, zo zit dat gewoon, je zoekt gewoon een goede uitdrukking. Maar dat even terzijde. Nou goed, dan staat er dan vervolgens, vers 41, en dat gij gezien op de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, het zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch er zal van des ijzers vastigheden zijn, terwijl ik een aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, erg modderig. Nou, als leem het Joodse volk is, dan is het modderige leem nog slapper. Nog minder Israël. Modderig leem. Als het nog modderiger wordt, wordt het water. Vuil water alleen maar. He? En water zijn gewoon de volkeren, de heidenen. Dus dan weet je precies hoe het verhaal in elkaar steekt. Het is dat deel van Israël wat het meest geassimileerd is met de heidenen. Is dat niet een goede verklaring dan? He? Ja. Ja, ik zelf ook.
Ik heb nog alleen nog wel gehoord.
Nee, goed. Daarom ga ik er ook uitgebreid op in, mede omdat ik denk dat deze tijd een goede tijd is om daarover te praten. Misschien dat er wat makkelijker naar geluisterd wordt. Want ik heb een jaar geleden, nee, een paar maanden geleden heb ik er eens over gesproken, heel voorzichtig. Zo in het publiek van, ik verwacht niet Romeins, maar Grieks, met enige argumenten. En er waren inderdaad wat broeders, ook ouderen, die ik sindsdien ook inderdaad niet meer gezien heb. Die nieuwlichterij allemaal, hè. Want dat heb ik van zijn vader nog nooit gehoord. En nou goed. En dan is het weer gebeurd. Nou ja. Dus dit is misschien de gelegenheid om erover te praten. Dan staat er. De tenen der voeten. 42. Ten dele ijzer, ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. Hard en broos. Let op. Niet Arabieren en Amerikanen. Maar hard en broos. Want ik ben van mening dat beide dingen op beide van toepassing zijn. Als leem staat voor broos, dan kun je zelfs over de Arabieren spreken als broos, want de Arabische eenheid lijkt een onbereikbaar ideaal. Daar wordt al zo lang aan gewerkt. Al tientallen jaren, het is nog nooit gelukt. En ijzer kan je net zo goed op de NAVO, of de volkomen. Nee, ik loop achter de Verenigde Naties van toepassing brengen. De enige macht die hebben, de Verenigde Naties, is uiteindelijk toch een militaire.
Kan je van broos spreken als je het hebt over iets wat anders?
Blijkbaar. Nee, dat is het enige goede antwoord. Wij in het Nederlands gebruiken wij de term broos voor iets wat juist droog is en dan uit elkaar valt. En hier heet broos voor iets wat nat is en daarom uit elkaar valt. Maar in dit Bijbels verband betekent dus het is nat en slap. Alleen de juffrouw Nederlands van het MUCO zou het niet goed gerekend hebben. Maar
mag je niet zeggen.
vers 42, het einde van het vers.
Het hart, namelijk broos. Dat hart.
Nee. Nee, het is een zuivere parallel met de eerste helft van het vers. Namelijk de tenen der voeten. Ten dele ijzer, ten dele leem. Wel, de tenen der voeten komen overeen met dat koninkrijk. Zal ten dele ijzer zijn, namelijk hart. En ten dele leem, namelijk broos. Het is een volstrekt parallelisme. Heel mooi voorbeeld van een parallelisme in een boek. Wat totaal niet lijkt op een poëtisch boek. Want volgens de theologen mogen parallelisme uitsluitend voorkomen in poëtische boeken. Enigszins overdreven gezegd. Maar hier vind je een prachtige. Goed. Dus broos staat op het leem. Modderig leem zakt uit elkaar. Dit houdt geen stand. Nou. En dat de militaire macht trouwens ook van of de macht van Amerika in het algemeen. En dus van de 10 stammen, zeg maar. Engeland zou een mooi voorbeeld zijn zelfs nog. Dat de macht van die Anglo-Saxische volkeren inderdaad aan het verslappen is. Dat zou langzamerhand een duidelijke zaak moeten zijn. Vraag een Brit maar eens, Ephraim dus. Vraag een Brit maar eens waarom de GB achter op zijn auto staat. En waar die G voor staat. Hè? Nou, wordt hij toch boos? Hè? Dat mag vroeger great betekend hebben. Wat het nu betekent, weet ik niet. Hè? Nee. Het is niet groot meer. Als je de boeken leest van 100 jaar geleden van de grote Engelse schrijvers, in onze ogen, in mijn ogen, grote Engelse schrijvers op Bijbels gebied, die hebben het over het Britse Wereldrijk. Ooit van gehoord? Britse Wereldrijk. De British Empire, de Great British Empire dan. Nee. GBE. De Great Britain, werd zo afgekort, dan wist iedereen wat het betekende. De Great British Empire. Ga er maar aan staan, dat is er niet meer. En van de macht van Amerika is ook niet zo geweldig veel meer over hoor. Dat is tanende, het is broos. Maar het leuke is, 10 tenen van ijzer, dat weten we langzamerhand, maar 10 tenen van leem kan ook. En als 10 tenen van ijzer is, zijn het de Arabische volken. Als 10 tenen van leem is, is het dus Israël. Modderig, 10, klopt precies. 10 stammen dus. Nou. En dan staat er, dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, vers 43. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten. Dat wil zeggen, ze zullen wel door elkaar lopen. Menselijk zaad, zijn gewoon mensen hoor. Het zaad van Abraham, wat is dat? Ja, mens dus, hè? Daar gaat het maar om, hè? Een mens. Zaad is een mens. En door menselijk zaad, dat wil zeggen het zijn mensen, die zullen ze wel vermengen. Hier gaat het niet om vermenging door voortplanting of door huwelijken over en weer, daar heeft er niks mee te maken. Het gaat er gewoon om dat het mensen zijn van verschillende afkomst. Eén is ijzer, één is leem, zal ik dan maar weer even zwart-wit zeggen. En het hoort dus wel bij elkaar, maar een echte eenheid wordt het nooit. En dat staat er ook, ze zullen de een aan de ander niet hechten en dus geen huwelijk over en weer, juist niet. En dat kun je precies zo voorstellen in de huidige situatie, een Arabische wereld, Arabische landen waar overal Amerikanen rondlopen dan wel... ja, hoe zeg je dat anders? Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Daar komt het op neer. Ze zullen zich aan de een en de ander niet hechten. Als mens niet.
Mensen vermengen.
Nee, dat klopt dus niet. Ze vermengen zich wel. Dat wil zeggen, ze hebben wat met elkaar te maken, maar het hecht niet echt. En of er een verbond uitkomt, weet ik niet. Nee, de gedachte is, en daar zal uw aantekening vandaan komen, dat als men in het leem niet de 10 stammen ziet, en ik heb zo'n verklaring inderdaad al nooit gehoord, maar als men in de 10 stammen, in het leem niet de 10 stammen ziet, dan ziet men er dus de 2 stammen in. Want dat het Israël moet zijn, dat is duidelijk. Een andere verklaring vind ik helemaal niet moeite waard om over te praten. Dan zouden er 2 stammen zijn. En dan zegt men, ja, dan komt het ijzer. Dat is dan het laatste wereldrijk. Dat is dan Romeins, hersteld Romeins Rijk. IJzer gewoon. Vergeet je het leem. IJzer, hersteld Romeins Rijk. En dan dat leem, dat is dan de Joodse staat waarmee zij een verbond zullen sluiten. Nu is het zo dat het laatste, die 10 statenbond, inderdaad een verbond zou sluiten met de Joodse staat. Maar zoals gezegd, dat klopt in het beeld niet. Dan zijn het er 10 en 1. En niet ineens 10 en nou is het vermengd. Met welke 10 anderen dan? En als het geen 10 anderen zijn, waarom zijn het dan wel 10 ijzeren tenen? Ik bedoel, je komt er gewoon niet uit. Het wordt lastig. Nou, verder gaat hier het verhaal niet. En dat betekent dat de 10 inderdaad, de 10 statenbond als zodanig bestaat tot het eind aan toe. Dat wil zeggen, tot aan het begin van de 1000 jaren, tot aan de val van Babel. En dat is een mooie gelegenheid om terug te gaan naar Openbaring 17. Even maar, heel even maar. Want in Openbaring 17 staat, in vers 12, en de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen en dus koninkrijken, dat is hetzelfde, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uren met het beest. En ik beweer dat op 1 uren met betekent gelijktijdig met. Dat is punt 1. Nee, tegelijkertijd. Dat is punt 1. En het andere, macht ontvangen. Dat gebeurt niet op het moment dat men aan de macht komt, maar men ontvangt macht zolang men aan de macht is. En dat is zeker in overeenstemming met de uitdrukkingen in Daniël, maar ook met die van Openbaring. Macht ontvangen wil niet zeggen aan de macht komen, maar aan de macht zijn. Want zolang men aan de macht is, ontvangt men het. Ja. Ik kan het zo gaan. Daar ben ik ook helemaal niet op voorbereid op zulke die verklaring die ik dan moet geven. Maar de Bijbelse gedachte is dat men macht ontvangt van boven op een of andere wijze. Of van onderen, dat kan ook. Maar in ieder geval, men ontvangt het zolang men aan de macht is. En zodra men het niet meer ontvangt, is men de macht kwijt. En dus gaat het hier niet over de aanvangsdatum waarop deze 10 aan de macht komen met het beest. Het is trouwens onjuist. Ze komen niet tegelijkertijd aan de macht met het beest. Want dan blijkt uit Daniël dat het niet zo is, maar dat kan ik helemaal zo gauw niet uitleggen. En dus betekent de uitdrukking dat ze tegelijkertijd aan de macht zijn. En dat wisten we ook al, zou je niet eens hebben hoeven staan, want uit Daniël 2 blijkt dat de 10 bestaan totdat de steen valt. En dat is het koninkrijk van Christus uiteraard. En dus tot het eind aan toe. Als er dan na die 10 tenen dan toch nog wat anders komt, en dat staat ook in Daniël, betekent het, ja, toch, hè, de 10 horens en er komt er een 11e hoorn op, tussen de 10, die komt dus later. Wel, hij komt later, maar hij blijft gelijktijdig met de 10. En dat betekent dat in die orde van tellen er weliswaar 7 wereldrijken zijn tot aan de komst van het Messiaanse Rijk. Maar aangezien na het aanbreken van het 7e Rijk er toch een 8e komt, gelijktijdig met de 7, dat wil zeggen, die blijft dan naast de 7, is het dus zo dat de 7e en 8e Rijk naast elkaar bestaan. En dat is wat hier in Openbaring 17 beschreven staat. Heel eenvoudig. Nee, blijkt uit Daniël ook. De 10 blijven totdat de steen valt, maar als de 10 tenen ineens 10 horens zijn, komt er nog een hoorn tussen die 10 op en 3 worden er vernederd, om niet te zeggen vallen uit, hè. Ze worden vernederd, dat is wat er staat, ze blijven er namelijk gewoon, maar ze komen alleen wat lager te staan en die 10 worden overruled, zeggen de Engelsen dan, hoe heet dat, er komt een suprematie over die 10 heen door een ander en die ander heet dan, als je rijken gaat tellen, het 8e rijk. Het 7e gaat op in het 8e, maar blijft bestaan. Dat is de gedachte. En de 10 staten bestaan tot het einde aan toe, maar ze worden overheerst door een ander. Wie zou die ander zijn? Babel. Dat is Babel. Ja, en als de 10 een verbond sluiten met de Joodse staat, dan is dat het begin van de 70ste week van Daniël. En ik heb u net uitgelegd dat Babel aan de macht komt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Klopt dus ook precies, kan heel goed. Nou. Wat moet ik doen? Ik heb heel weinig tijd meer. Ik denk dat ik maar even doorga op die hoorn. Ik neem aan dat u het verhaal van het was en niet is en zijn zal, en die gezien, dat u dat langzamerhand weet, en anders kom ik er een andere keer bij een andere gelegenheid wel op terug. Het is het 5e rijk dat ook het 8e is. Het Griekse 5 zijn gevallen, 1 is, de ander is nog niet gekomen. En degene die komen zal, die was en is niet. Dus het moet 1 van de 5 zijn. Dat is heel gauw verteld. 1 van de 5 uit de reeks van 7. En de reeks van 7 is Egypte, Assur, Egyptische Rijk, Assyrische Rijk, Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk. 1 van die 5. Niet het Romeinse dus. zodat uit de woorden van Daniel Openbaring 7 uitdrukkelijk blijkt dat niet het Romeinse zich herstelt speciaal, maar een die ervoor geweest is, de Griekse dus, en dus de vijfde. Zodat je maar beziet, dus ook getalssymboliek, de vijfde wordt een achtste. Dat is altijd zo. In Openbaring 17, ja, er staat een heleboel, hè. In vers 8. Het was en is niet en zal opkomen. Nou, was is voor het Romeinse Rijk, want in Johannes' tijd was, op dat moment is dus het Romeinse Rijk. En het zal opkomen weer uit de afgrond. Een van de rijken voor het Romeinse Rijk zal dus weer opkomen. Uit de afgrond. Dat kun je op een heleboel manieren uitleggen. Een van de manieren is dat het Rijk ontstaat wegens de kracht van de olie die ze van beneden pompen. Dus weer een alternatieve verklaring. De belangrijkste is natuurlijk dat het de macht is van de dood en van het verderf enzovoort. Satan. Tuurlijk. Maar dat is ook een goeie. En ik vergeet helemaal de woestijn uit vers 3. Heb je het gemerkt? Ik vergeet helemaal de woestijn. Waarom zou het niet letterlijk de woestijn zijn? Die grote zandbak daar in het Midden-Oosten. Hè? Verbazingwekkend genoeg. Dat daar een rijk zou ontstaan. Hè? Maar de macht komt inderdaad uit de afgrond. Ook op deze letterlijke manier. Nou goed, en dan heet het nog olie ook. Hè? Olie. Zwart. En waar, weet je waar die olie vandaan komt? Ja, in ieder geval uit het dodenrijk, maar bovendien uit de wereld die ooit door het water vergaan is. Die wereld van Genesis 1, vers 1 en 2 en zo. Die oude wereld. En dat is die wereld van de afgrond. Staat daar ook. Olie wordt immers geacht overblijfsel te zijn van vegetatie en dat soort dingen. Net als steenkool trouwens. Uit van die wereld die vroeger geweest is. Klopt, precies. Nou goed, laat me zitten, daar kan ik allemaal niet op ingaan. In vers 8, het beest dat gij gezien hebt, was en is niet en zal opkomen, dus moet een van de vijf zijn. En dat klopt, komt ook overeen met vers 10. Het zijn zeven koningen, die zeven koppen, zeven koninkrijken. Vijf zijn gevallen, dat is wat ik net toch zei. Vijf zijn gevallen, klopt precies. Tot en met het Griekse Rijk. Vijf zijn gevallen, één is, dat is het Romeinse Rijk, in de dagen van Johannes. De andere is nog niet gekomen. Dat is dan het ijzer vermengd met modder en gleem. De tien statenbond, die komt in de toekomst. En wanneer die zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Dat klopt. Maar dan heb je er al zeven bij elkaar. En dan staat er, en het beest dat was en niet is, die is de achtste. En dat klopt dus. Eerst komt er de tien statenbond. En dan pas komt de achtste. En dat moet Babel zijn. Daar gaat de profetie immers over. Zodat eerst die tien statenbond tot stand komt en dan pas wordt de macht gegeven aan Babel en dus aan een koning van Babel. Eerst verwachten dus een Arabische eenheid van tien staten en pas daarna wordt de macht over die tien gegeven aan de ene of genomen door of gegeven aan een Filistijn, zo ongeveer zo een als Goliath, een Palestijn, een Filistijn en die zal Babel tot hoofdstad van de wereld maken. Zo zit het goed. Dan even aan nog. En daar is nu nog te vroeg voor, want we hebben die tien statenbond nog niet. Dus het beest is er ook nog niet. En Saddam Hussein is niet de beloofde beest, de koning van Babel enzovoorts. Dat verbeeldt hij zich misschien, maar daar zit hij mee mis. Nou, dan, ik wil nu even terug naar een ander ding. Dat hangt met het leem samen. En met Amerika, ik moet het nou echt vlug zeggen. Kijk, dan gaan we eerst naar Daniel 9 en dan naar Openbaring 13. En in het laatste vers van Daniel 9 gaat het over hetzelfde als waar Openbaring 13 over spreekt. En terwijl we naar Daniel 9 bladeren, praat ik over Openbaring 13, waar sprake is van twee beesten. Eén uit de zee, vele wateren, en één uit de aarde, uit het leem zeg maar, uit het land. Maar in ieder geval één uit de zee en één uit het land. De een staat voor de koning van Babel, zal ik maar zeggen, de machthebber van het laatste wereldrijk, het beest. De ander staat voor antichrist, oftewel de machthebber over de Joodse, maar in ieder geval Israëlitische wereld. Nu heb ik al te veel gezegd. Maar dan heb je dus heidenen en Israël en ze sluiten een verbond. En de heidenen hebben een koning en een leider, zal ik maar zeggen. En Israël heeft ook een leider. En die twee zijn het eens en sluiten een verbond. En dat staat in Openbaring 13. Maar nou ben ik in U wel, ik nog niet. In Daniël 9. En daar staat in vers 27. En hij, een vorst die komen zal namelijk, uit vers 26. Hij, een vorst die komen zal, dat is natuurlijk die vorst over die heidense volkeren, waar alle voorgaande hoofdstukken en volgende hoofdstukken uit Daniël feitelijk over spreken. De laatste koning, de laatste Nebukadnezar, de laatste koning van Babel. Hij zal met de velen moeten staan. Nou ja, dat staat er in het Hebreeuws. Hij zal met de velen een verbond, of gewoon verbond maken. Ja, versterken staat er. Daar is wat misverstand over. Maar uit Daniël 6 blijkt dat het versterken dan wel bekrachtigen van een verbond, het sluiten van een verbond is, in die zin dat er een handtekening wordt gezet. Meer niet. Hè? Dan wordt het bekrachtigd door een handtekening. Dat leest u in Daniël 6, vers 8 tot en met 10. Het staat er heel uitgebreid hoe daar een verbond gesloten wordt. Een wet van Mede en Perzen, die een sterk gebod wordt er gemaakt. Oftewel, er wordt een gebod bevestigd. Dat zou moeten gebeuren en dat gebeurt ook. En dan staat er in vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Oftewel, die wet. Zodat ook in Daniël 9, vers 27, een verbond versterken, oftewel een gebod sterk maken, hetzelfde is als een handtekening zetten onder een overeenkomst. Meer niet. En dat betekent dus niet dat het oude verbond der wet opnieuw wordt toegepast op Israël, zoals een van de traditionele verklaringen luidt. Die zeggen dat hij, dat het Christus is. Hij zal de velen het verbond versterken. Hij zal ze opnieuw onder de wet brengen. Betekent. Sommigen beweren dat. Ja, je moet wel, hè? Moet je wel bijzonder begaafd zijn om zoiets te kunnen bedenken. Nou goed. Hij zal veel het verbond versterken voor 1 week. Dat is dus de 70ste week van Daniël. Dat blijkt hier uit het verband. En dat betekent dan dat er een verbond gesloten wordt tussen een vorst die komen zal. Van de heidenen uit vers 26. Met de velen van Israël. Hebben die geen vorst dan? Nou. Heb je het nou? Kijk, de verklaring, de traditionele verklaring is, hier wordt een verbond gesloten tussen het laatste wereldrijk in elk geval, van een vorst die komen zal, misschien moet hij dan zelfs ook nog komen. Want...